Daarna volgt de lezing uit de Heilige Schrift. En vanavond lezen we uit de eerste brief aan de Thessalonicenzen. En daarvan hoofdstuk 5, de versen 12 tot en met 28. Dus de schriftlezing voor deze dienst vormt 1 Thessalonicenzen 5, de versen 12 tot en met 28.
En wij bidden u, broeders, erken degenen die onder u arbeiden en uw voorstander zijn in de Heere en uw vermalen. En achten zeer veel in liefde om ons werks wil. Zij vreedzaam onder elkander. En wij bidden u, broeders, vermaand ongeregelden, vertroost de kleinmoedigen, ondersteunt die zwakken, zij langmoedig tegen allen. Ziet dat niemand kwaad voor kwaad die mag vergelden. Maar jaag alle tijden goede na, zo jegens elkander als jegens allen. Verblijd u al een tijd. Bid zonder ophouden. Dank God in alles, want dit is de wil Gods in Christus Jezus over u. Blus de geest niet uit. Veracht de profetieën niet. Beproef alle dingen, behoud de goede. Onthoud u van alle schijn des kwaads. En de God des vredes zelf heilig u geheel en al. En uw geheel oprechte geest en ziel en lichaam worden onberispelijk bewaard in de toekomst van onze Heer Jezus Christus. Hij die u roept is getrouw, die het ook doen zal. Broeders, bid voor ons. Groet al de broeders met een heilige kus. Ik bezweer u lieden bij de Heere dat deze zendbrief al de heilige broeders gelezen worden. De genade van onze Heer Jezus Christus zijn met u lieden. Amen.
De tekst voor de prediking van vanavond, gemeente, kunt u vinden in het u voorgelezen gedeelte uit 1 Thessalonicenzen 5 en daarvan vers 18. Dankt God in alles, want dit is de wil van God in Christus Jezus over u. Dankdag en oudjaar vallen hier samen op Urk. En dan is het natuurlijk een open deur intrappen om te zeggen dat je op zo'n dag de Heere dankt. En dat we ook zijn samengekomen vanavond, ook opnieuw in deze laatste dienst van het oude jaar, om de Heere te danken voor zijn zegeningen die Hij ons heeft gegeven. En nou luisteren we vanavond naar onze tekst waarin de apostel Paulus zegt, niet alleen dankt God, maar hij zegt dankt God in alles. En dat kan natuurlijk een vraag oproepen. Kan dat eigenlijk wel? Kun je dat zo absoluut zeggen? Dankt God in alles, in alle omstandigheden, dankt God. Dus ook op deze oudejaarsavond. Nou, die vraag willen we onszelf eerst maar eens stellen vanavond, gemeente. Dankt God in alles? Dat is onze eerste gedachte, of dat wel kan. In de tweede plaats, waarom dat kan. En dan in de derde plaats, hoe je dat doet. Dus dankt God in alles, of dat kan, waarom dat kan en hoe je dat doet. Die vraag komt toch naar boven, gemeente. Dankt God in alles. En in de grondtekst staat het ook nog zo, in alles dankt God. Dus in alles, dat staat voorop. Dat krijgt ook nog even de nadruk. En dan komt er ook nog achteraan in de tekst, want dit is de wil van God over u in Christus Jezus. Het is de wil van God dat wij zullen danken. Het is een opdracht. Je zou haast nog sterker kunnen zeggen, het is een bevel van de apostel Paulus. Dankt God in alles. En ik denk, gemeente, als we dan in gesprek zouden gaan met de apostel Paulus in gedachten, dat we dan eerst wel eens even tegen hem zouden willen zeggen, Paulus, is dat eigenlijk wel realistisch? Is dat niet veel te hoog gegrepen om te zeggen, in alle omstandigheden, in alles, dankt God? Misschien zijn er vanavond ook heel veel mensen in de kerk of thuis die meeluisteren, die zeggen, ja, dat is eigenlijk iets wat je verwacht in kringen waarin men heel sterk de nadruk legt op lofprijzing en aanbidding. En je krijgt het gevoel dat zulke mensen kennelijk altijd op de bergtoppen van het geloof zijn en altijd maar loven en altijd maar danken. En je hebt dan toch altijd het gevoel daarbij, kan dat eigenlijk wel? is dat niet vooral een kunstmatige lofprijzing? Is dat niet een wat wegzingen van alle moeilijkheden en die maar even aan de kant laten liggen? Want hoe kun je nou altijd dank? Hoe kun je nou vanavond dank? We hebben vanavond de namen gehoord van hen die ons in het achterliggende jaar zijn ontvallen. En dat was in totaal verschillende situaties elke keer weer. Soms na een ernstige ziekte. Soms zo heel plotseling. Sommigen werden oud. Anderen werden in de kracht van het leven weggenomen. Zelfs leven in de moederschoot. Ook daar kan de dood komen. Dat laat ons wel zien, gemeente. Dat er vanavond, als we hier samen zijn, ook verdriet is. Dat er gezinnen zijn waarin een lege plaats gevoeld wordt. En dan danken. Is dat iets wat dan naar boven komt in je hart? Wanneer je alleen kwam te staan? Wanneer je een kind verloor? Of dat er andere moeilijke omstandigheden in je leven waren. Je begon het jaar alleen en je had gehoopt het jaar met iemand te kunnen afsluiten om verder door het leven te gaan. Maar het gebeurde niet. Of als echtpaar, je hebt vurig gebeden, ook het jaar dat bijna voorbij is, om de kinderwens vervuld te mogen zien. Maar het gebeurde tot nog toe niet. En er zijn zoveel andere omstandigheden die het leven soms ook moeilijk en zwaar kunnen maken. Het kan in je dagelijks werk je tegenzitten. De gehoopte verandering die kwam maar niet. Of je raakte op een zijspoor en je had het gevoel dat de mensen je niet meer zien staan. Of je gezondheid veranderde ineens. In plaats van het gewone leven kwamen daar ineens die ziekenhuisbezoeken. Elke keer maar weer. De kuren die je moest ondergaan. De bestralingen die je moest hebben. Of de psychische problemen. Ook in het afgelopen jaar werden die er niet minder op. Ook in onze gemeente niet. Mensen die het moeilijk hebben. Die het mentaal zwaar hebben. Jongeren die vastlopen. En dan de tekst van vanavond. Dankt God in alles. Misschien zegt er wel iemand vanavond, ja, als ik dit hoofdstuk bekijk, dan zou je eigenlijk veel meer reden hebben om die tekst die hiervoor even genoemd werd, om die veel meer vanavond als uitgangspunt te nemen. Bid zonder ophouden. Er is zoveel reden om te bidden. Er zijn zoveel mensen in nood. Om uit de diepte tot God te roepen, ook vanavond om hulp en bijstand. En kijk eens naar de situatie in de wereld om ons heen. Zeker, we zijn dankbaar dat we het jaar zo mogen afsluiten als gemeente, dat we samen kunnen komen. Het begin van dit jaar was anders. Maar na de coronacrisis kwam de oorlog in Oekraïne. Met al zijn gevolgen die merkbaar zijn. In heel de wereld, in heel Europa, ook in ons eigen land. In onze eigen economie. En dan God danken. Danken in een tijd van stijgende prijzen. Van economische onzekerheid. Onzekerheid in de visserij. Mensen die het schip aan de kant moesten leggen. En aan de kant hebben gelaten. Met alles wat daarmee samenhangt. Aan gevoelens. Aan gedachten. Jonge stelletjes die niet weten hoe ze aan een huis moeten komen in deze tijd. Danken in alles. En dan in de kerk. Ons kerkelijk leven. Het afgelopen jaar hebben we in de erediensten regelmatig en vaak, kan ik wel zeggen, gebeden voor onze eigen christelijke gereformeerde kerk. Wat een toenemende spanning. Met een grote verlegenheid hoe we verder moeten. Kun je dan wel zeggen, dankt God in alles. En zo zou ik nog wel een beetje tijdje door kunnen gaan, gemeente. En er zouden nog genoeg andere dingen op te noemen zijn en situaties op te noemen zijn die ook spelen en die ook onder ons spelen. Om te laten zien en onszelf ervan te overtuigen dat je zegt, wat moet je vanavond met deze tekst? Misschien is er wel iemand die zegt, dominee, had u niet een betere andere tekst kunnen kiezen voor de dankdag en voor deze oudejaarsavond? Ja, dat er mensen zijn die vanavond kunnen danken, die zijn er natuurlijk wel. Die vanavond kunnen zeggen, het is het afgelopen jaar eigenlijk met ons allemaal nog wel goed gegaan. En wij hebben heel wat zegeningen ontvangen. En wij hebben heel wat om dankbaar voor te zijn, ook in wat de Heere gaf. In kinderen en kleinkinderen en noem allemaal maar op, in het werk. We hebben nog niet zoveel tegenslagen meegemaakt. Ja, dan kun je wel danken natuurlijk. Zou dat de bedoeling van de apostel Paulus zijn, dat we vanavond een tekst hebben die gereserveerd is voor een bepaalde groep in de gemeente, die vanavond kan zeggen, nou ja, wij hebben wel reden om te danken, want wij hebben zoveel zegeningen gekregen, en wat is de Heere goed voor ons, dat we zo weinig tegenslagen hebben gekregen? Zou dat de bedoeling zijn? Zou dat de bedoeling zijn van de apostel Paulus? Zou het de bedoeling zijn dat, zo kijken sommige mensen er ook tegenaan, dat Paulus zou zeggen van ja, je moet maar niet naar al die moeilijke dingen kijken vanavond. Je moet de positieve dingen er maar uithalen. En je moet maar positief blijven. En je moet op die manier maar naar het leven proberen te kijken, om toch nog wat positieve dingen ook vanavond eruit te halen en zo te kunnen danken. Is dat de bedoeling van de apostel Paulus? Nou, gemeente, u voelt wel aan dat toch eigenlijk niet de bedoeling van de apostel kan zijn. En ik wil er gelijk maar op wijzen voor alle duidelijkheid, gemeente, dat er in onze tekst ook niet staat, dank God voor alles. Dat staat er niet. Er staat niet in de tekst dat we God dankbaar moeten zijn voor alle tegenslagen en voor al het verdriet en voor alles wat er in deze wereld gebeurt aan ellende die gevolgen zijn van de zondeval in Adam. En God zegt ook niet, dank maar ondanks alles. Probeer nog maar naar de positieve dingen te kijken en de moeilijke dingen vanavond maar even te vergeten. Dat zegt God ook niet, gemeend. Maar wat bedoelt God dan wel? En wat wil de apostel Paulus dan vanavond in deze tekst wel zeggen? Nu, gemeente, dan wordt het tijd dat we wat meer gaan kijken naar dat woord danken wat hier in onze tekst wordt gebruikt. En wat ook in de brief aan de Thessalonicenzen door de apostel al vaker is gebruikt. En dan komen we erachter, gemeente, dat dat woord danken een kleur en een klank krijgt. Waardoor we toch, hoop ik, wat anders naar onze tekst gaan kijken. Want het woord dat Paulus hier gebruikt in onze tekst, dat is een woord wat in de grondtekst nauw verbonden is aan het woord genade. En zo begint Paulus deze brief er ook mee. In het eerste hoofdstuk schrijft hij aan deze gemeente, wij danken God altijd over u allen. Nou, dan moet je ook even op je in laten werken vanavond. Daar staat het eigenlijk weer zo stellig, zo radicaal. Wij danken God, dat staat er niet alleen, maar wij danken God altijd. Altijd. En wij danken God over u allen, over u allemaal. En je zou je natuurlijk af kunnen vragen, heeft Paulus wel reden om altijd te danken over alle gemeenteleden daar in Thessalonica? Is die gemeente dan van zo'n hoog niveau, van zo'n geestelijk hoog niveau, dat de apostel Paulus alleen maar reden heeft om te danken en alleen maar reden heeft om te juichen voor het aangezicht van God als het om deze gemeente gaat? Uw gemeente, de beide brieven die Paulus aan deze gemeente heeft geschreven, die laten ons ook wel weten dat deze gemeente daar ook echt geen volmaakte gemeente geweest is. Paulus heeft dat zelf ook ondervonden toen hij daar was om het evangelie te verkondigen. Dat er ontzettend veel vijandschap was en verzet, vooral van de kant van de Joden. Weerstand tegen het evangelie. Wat dat betreft, de uiterlijke omstandigheden waren voor die gemeente daar niet zo best. En dat is ook gebleven. Dat merk je ook in heel deze brief. En trouwens, we hebben het gelezen in het gedeelte van vanavond, dat er ook mensen waren die ongeregeld wandelden. Met andere woorden, mensen die de weg kwijt waren. Mensen die op dwaalwegen zich begaven en die teruggebracht moesten worden. Dus wat dat betreft, gemeente, zou je zeggen, dan is er ook toch genoeg om voor te bidden daar in die gemeente van de Thessalonicenzen. Ja, inderdaad. Maar als Paulus zegt, wij danken God altijd over u allen, dan bedoelt hij daarmee zich te richten op het werk van God in het leven van deze mensen. Op de genade die God hun bewezen heeft. En die genade is zichtbaar geworden in hun geloof, hoop en liefde. Dat evangelie heeft door de kracht van de Heilige Geest vrucht gedragen in hun leven. En Paulus die vat dat samen aan het slot van het eerste hoofdstuk. Ze hebben zich bekeerd van de afgoden om de levende God te dienen en zijn Zoon te verwachten uit de hemelen. Danken betekent voor de apostel Paulus dat hij dankt voor de genade die zo sterk is dat in de harten en levens van deze mensen een echte verandering, een echte bekering zich heeft plaatsgevonden en dat ze in plaats van de afgoden nu de levende God dienen. Eerst gingen ze op in de wereld. Eerst aanbaden ze de goden van de tijd. Ze leefden zonder God. Maar nu leven ze met God en ze verwachten de Heere Jezus uit de hemel. En ze hebben het woord van God aangenomen, dat staat ook in het eerste hoofdstuk, in veel verdrukking. Ik zei het al, er was veel tegenstand en vijandschap. En dat is ook gebleven daar in deze stad. De gemeente had het lang niet altijd gemakkelijk. Maar de genade van God is zo sterk en het werk van God dat is zo sterk dat de Heere in de harten en levens van deze mensen doorgaat. En dat God daar zijn kerk bouwt. En dat deze mensen nu als christenen in deze wereld uitzichten en perspectief hebben. In een wereld zonder God en zonder hoop mogen zij verwachten en uitzien naar de komst van de Heere Jezus op de wolken van de hemel. En Paulus zegt in hoofdstuk 2 vers 13, om maar even kleur te geven, gemeente, aan dat woord danken. Daar zegt hij opnieuw, wij danken God zonder ophouden. Kijk, en dat is weer zo absoluut, gemeente. Wij danken God zonder ophouden. Wij houden niet op om te danken. Waarom niet? Omdat u het woord van God hebt aangenomen. En dat woord werkt in u die gelooft. Dus het is de dank aan God voor zijn werk, voor zijn krachtige genade, die Paulus in zijn eigen leven heeft mogen ervaren, die hij heeft gezien in de gemeente daar in Judea, zo zegt hij in deze brief. En hij ziet het nou ook voor zich gebeuren daar in de gemeente van de Thessalonicenzen. Mensen komen tot geloof, mensen worden getrokken uit de duisternis tot Gods wonderbaar en heerlijk licht. Ook al hebben ze te maken met verzet en vijandschap en tegenstand. Het werk van God dat is krachtiger dan al dat verzet en al die tegenstand. De genade van God is bewezen aan zondaren. En ze zijn door de Heilige Geest vernieuwd. En ze leven nu gericht op God. En ze zien uit naar de wederkomst van Jezus. Paulus zegt, daar dank ik nu God voor zonder ophouden. Nou gemeente, ik ben ervan overtuigd dat de apostel Paulus op deze manier laat zien dat dat wel kan om in alle omstandigheden God te danken. Dan gaat het om de dank voor de genade die hij bewezen heeft. Dan gaat het om de dank aan God die zijn woord zegent in harten en levens van mensen, zodat ze uit zijn genade mogen leven in alle omstandigheden van het leven. Kijk, en daar wijst de apostel Paulus ons nou vanavond op in deze oudejaarsdienst gemeente. Het gaat om de genade van God. En om het kennen van die genade. En het gaat om het danken voor die genadige verkiezing, dat hij zondaren trekt en dat hij die maakt tot zijn kinderen. Het is danken voor Gods genade in Christus Jezus. Kijk, en dat stelt ons nou vanavond voor de vraag. Is dat nou de dank die er vanavond in onze harten is? Is dat nou het wezen van onze dankdag? Want danken, dat is goed spreken van God. Dat is groot spreken van de genade van God. En dat brengt me tot een volgende vraag, gemeente. Kennen wij die genade van God? Want om God te danken voor die genade, om echt te danken in alle omstandigheden, dan moet je wel die genade van God ook persoonlijk kennen. Kijk, en Paulus die laat op een andere plek zien, gemeente, dat dat nou iets is wat een mens van nature niet doet. Dat hij God dankt en erkent dat hij God is. Sinds de zondeval, en dat is in het paradijs begonnen, zegt de apostel Paulus. De mens die God kende, heeft hem niet als God verheerlijkt en gedankt. De mens is los van God komen te staan. Kijk, en dat is onze zonde, gemeente. Dat we God niet meer erkennen, dat we God niet meer verheerlijken, dat we God niet danken voor wie hij is en voor wat hij geeft. Echt dankbaar zijn. Ja, dat is inderdaad zien dat God ons ook veel gegeven heeft in het afgelopen jaar. Dat hij onze dank verschuldigd is. Hij voorzag ons leven van eten en drinken. Hij voorzag ons van inkomen om te kunnen leven. Hij gaf ons gezondheid of herstel van gezondheid. Hij gaf de kinderzegen. Maar zien we ook daarin hoe goed God is. Wat zouden wij nou ontvangen, gemeente, als we zouden krijgen van God wat wij verdiend hebben? Denkt u daar eens vanavond over na. Als God ons zou geven wat wij verdiend hebben. En kijk dan in dat licht eens even naar wat God gegeven heeft. Al die gaven die van hem afkomstig zijn, als de fontein van alle goed. De Heere die ook in het afgelopen jaar de zon deed opgaan over deze aarde. De Heere die gaf de groei van de gewassen. De Heere die gaf ook de zee haar opbrengst. De Heere gaf bewaring. Op zee, onderweg. Waar hebben we dat aan verdiend? Wij zijn van nature net als die mensen in Thessalonica, die God niet kennen en God niet dienen. Paulus zegt, we hebben hem niet verheerlijkt en hem niet gedankt. Een mens is toch eerder geneigd om zichzelf te danken, toch? Dat je naar jezelf kijkt en naar wat je het afgelopen jaar bereikt hebt. En dat je tegen jezelf zegt, ik heb er toch hard voor gewerkt. En ik heb er toch heel wat voor gelaten. En ik heb me toch tot het uiterste toe ingespannen. En ik heb toch ook nog wel aardig keurig geleefd, ook in godsdienstig opzicht. Ik was trouw in de kerk. En we zeggen het misschien niet allemaal hardop, gemeente, maar leeft het ook niet in ons hart misschien vandaag op deze dankdag, op deze oudejaarsdag, wat die koning in Babel zei. Is dit niet het grote Babel, dat ik gebouwd heb. De Heilige Geest, gemeente, die leert ons dat alles wat we van God verdiend hebben, dat alles wat we van God ontvangen hebben, dat het onverdiend is. En God heeft ons niet alleen die gaven gegeven, maar God heeft ons zijn woord gegeven. Paulus dankt hier in deze brief met name voor het woord van God, gemeente. Hebt u daar de Heere vandaag al voor gedankt? Dat het woord er was. Vanaf de 1 januari tot vandaag, 31 december. En dat alle zondagen, ook hier in de schuilplaats, het woord verkondigd mocht worden. En dan ga ik nog een stapje verder, gemeente. Waar heeft dat woord ons gebracht? Kan de Heere nou ook van ons zeggen wat Paulus daar zegt over die mensen daar in Thessalonica? U hebt het woord van God aangenomen. Zitten er vanavond hier mensen in de kerk of luisteren ze thuis die kunnen zeggen: aan het begin van dit jaar kende ik de Heere nog niet, maar nu aan het einde van dit jaar mag ik door genade zeggen dat ik hem heb leren kennen, dat het woord zijn kracht is gaan doen in mijn leven. Of zijn we nog onbekeerd? Of moeten we, als we vanavond heel eerlijk zijn, dat ook dit jaar in dat opzicht ons nog geen verandering heeft gebracht? Is dat nog het geval? Dat al die preken die je gehoord hebt in het achterliggende jaar, dat die nog geen echt effect hebben gehad. En dat alle gebeurtenissen in deze wereld, waarin de Heere ook zijn roepstemmen laat klinken, dat die uiteindelijk nog geen uitwerking hebben gehad. Of dat alle gebeurtenissen, ook op ons dorp, alle sterfgevallen, waarin de Heere zo krachtig sprak om ons huis te bereiden voor de eeuwigheid, dat ze nog geen effect hebben gehad. Moet je dat nog vanavond zeggen? Ja, dan kun je misschien wel danken in de zin van, je dankt voor alles wat je gekregen hebt. Maar die fariseer in de gelijkenis van de Heere Jezus, die dankte ook op zo'n manier. Ik dank God dat ik niet ben als die en als die. Is dat onze dankgemeente? Dat we het met onszelf nog wel goed getroffen hebben. En dat we vooral voor onszelf leven en op onszelf gericht zijn. Of danken we vanavond met die tollenaar die daar ook in de tempel stond en die zei: o God, wees mij de zondaar genadig. Hoe sluiten we het jaar af, gemeente? Hebben we genade? Hebben we genade van God ontvangen? Is dat de grondtoon van ons danken vandaag? Dat de Heere zijn genade aan ons bewezen hebt. Aan een zondaar die moet beleiden: ik heb de eeuwige dood verdiend. Ik ben helwaardig. Dat klinkt misschien scherp, gemeente. Maar is dat niet de realiteit? Ik vroeg net even aan u: waar zouden we blijven als God met ons zou doen naar onze zonden? Als we zouden krijgen wat we verdiend hebben? We kijken naar dit jaar dat bijna voorbij is. Als je werkelijk gaat zien wie je bent voor God, al je zonden van al die dagen van dit afgelopen jaar, en ook als je de Heere kent, dan ontdek je in je leven ook steeds weer en steeds meer zonden. Stel je voor dat God met mij zou doen nadat ik verdiend heb. Dan zou ik komen in de buitenste duisternis. Maar nu heeft God zijn genade bewezen. Kijk, als je dat mag zeggen, en als je dat mag beleven, en misschien is dat niet in het afgelopen jaar voor het eerst gebeurd, maar misschien is dat al wel eerder gebeurd, of jaren geleden al gebeurd, en mag je van jongs af aan de Heere al kennen in zijn genade en in zijn zondaarsliefde. Gemeente, dan wordt het een wonder dat de Heere zo barmhartig is en zo genadig is, dat hij ook al die zonden, ook van het afgelopen jaar, om Christus wil, vergeeft. En mij de gerechtigheid van de Heere Jezus schenkt en toerekent. Dat hij me aangenomen heeft tot zijn kind. En dat ik zijn kind mag blijven. Ondanks al mijn zonden, ondanks al mijn ontrouw. Dat is toch pure genade. Voor de volle 100%. Ik mag delen in zijn vaderlijke zorg en liefde. Is dat dan geen reden om de Heere te danken? Dat Hij genadig is. Dat Hij niet met ons doet naar onze zonden. Maar dat Hij ons in de Heere Jezus Christus al onze zonden vergeeft. Onze schuld verzoent. Ja, dat ik ook aan het einde van dit jaar, met de schuld van dit jaar, bij Hem mag schuilen en bij Hem mag komen. En dat het bloed van de Heere Jezus ook vanavond ons reinigt van alle zonden. Danken voor de genade, gemeente. Dat je voor rekening van God mag liggen door de Heere Jezus Christus. Paulus zegt, daar dank ik nu zonder ophouden voor. Dat u het woord hebt aangenomen. Dat is reden om God te danken, ook in alle omstandigheden. Want dan krijgen die woorden van onze tekstgemeente hun betekenis. In alle omstandigheden. Want die genade van de Heere is niet afhankelijk van de omstandigheden. Die genade van de Heere is er ook wanneer er beproevingen zijn, wanneer er tegenslagen waren. Ook in het afgelopen jaar, wanneer je dagelijks leven onder spanning kwam te staan. Nee, niet dat je dat altijd zo direct ervaart. Het gevoel van de genade van God kan wel eens afwezig zijn. En Gods kinderen, die weten daar ook van. En misschien waren er ook in dit jaar van die dagen en van die periode dat het donker was. En dat je ook met de psalmdichters je afvroeg, waar is de Heer? En dat er dingen in je leven gebeurden, dat je bij wijze van spreken radeloos was. En dat je bij jezelf dacht, hoe moet dat nou verder? Dat is ook de reden. Dat Paulus de aansporing geeft. Dankt God in alles. Dat is niet iets, gemeente, wat heel vanzelfsprekend is. Maar wat elke keer weer nodig is om te leren. Door de Heilige Geest om te zien dat de genade van God. Dat de beloften van God in alle omstandigheden hun kracht doen. En dat de Heere beloofd heeft dat Hij de zijnen nooit zal begeven en nooit zal verlaten. Kijk, je kunt die ervaring wel hebben. Als het leed, als het verdriet je zo treft. Dat je geen uitzicht hebt. Als het kruis zo zwaar soms is. Of als er soms zoveel onzekerheid is in je leven om je gezondheid. Of om de gezondheid van iemand die je zo lief en dierbaar is. Maar weet u wat genade betekent? Genade betekent dat de Heere ook in die omstandigheden nabij is. Want de Heere die zegt, bergen mogen wijken en heuvelen mogen wankelen, maar mijn goedertierenheid zal van u niet wijken. En het verbond van mijn vrede zal niet wankelen, zegt de Heere, uw ontfermen. Het is gelukkig niet afhankelijk van onze ervaring en van onze beleving. De Heere is nabij. Allen die hem aanroepen. Zijn genade is genoeg. Ja, zegt u maar hoe leer je dat dan? Want dat is natuurlijk mooi als je dat mag zien bij mensen, dat ze in moeilijke omstandigheden de genade van God mogen kennen en daaruit troost mogen putten. Nou, ik wil u eerst even meenemen de kerkgeschiedenis in, gemeente. Het zijn de jaren van de 30-jarige oorlog in Duitsland, voor ons wat onbekend, van 1618 tot 1648. En een van de Duitse staten, Sachsen, heeft veel te lijden gehad van dat oorlogsgeweld. Allereerst zijn daar de legers uit Zweden en daarna de legers uit Oostenrijk. En ze hebben grote verwoestingen aangebracht, ook in een stadje Eilenburg in Sachsen. Van de 1000 huizen zijn er nog maar 200 overeind gebleven. Er zijn heel wat mensen omgekomen. En in die omstandigheden breekt dan in 1637 ook nog de pest uit. En dat betekent dat heel veel mensen sterven, ouderen en jongeren. En van de 3 predikanten in Eilenburg is er nog 1 overgebleven. Martin Rinkaert. En hij heeft de ontzettend zware taak om al die begrafenissen te leiden. Soms dag aan dag begrafenissen van meer dan 40 mensen die begraven worden. En hij moet ook zijn eigen vrouw begraven. En toch, wat je leest van deze dominee Martin Rinkaert, is dat zijn geest niet gebroken wordt. Hij gaat door om mensen te helpen, te troosten, te bemoedigen. En het geheim van zijn leven heeft hij gegraveerd in een zegelring. En daarin staan 6 letters en ze zijn de afkorting van wat zijn lijfspreuk was in het Duits. Mijn vertrouwen steht in Christus allein. Mijn vertrouwen staat op Christus alleen. En je houdt het niet voor mogelijk, gemeente. Maar juist in die situatie heeft hij dat bekende lied gedicht. Dankt, dankt nu allen God. Je vraagt je af, hoe kan dat? De duisternis van Eilenburg. Met dagelijks begrafenis. En dan een lied maak. Dankt, dankt nu allen God. Het is alsof ik in deze geschiedenis de woorden hoor, gemeente, van de profeet Habakkuk. Die aan het einde van zijn profetie, bij de kale wijnstokken en de lege olijfbomen, bij de velden zonder gewas en bij de lege stallen zingt, zo zal ik nochtans van vreugde opspringen in de Heere. Ik zal mij verheugen in de God van mijn heil, want de Heere, Heere is mijn sterkte. En misschien zegt er vanavond wel iemand, dominee, maar hoe doe je dat dan? Want dat lijkt me onmogelijk om in zulke omstandigheden te zingen. Hoe moet je vandaag God danken als je schip aan de kant is gegaan met alle gevolgen van dien? Hoe moet je vandaag danken als je te maken hebt met ziekte? Als je te maken hebt met dat grote gemis van een geliefde die er niet meer is? Hoe kun je dan danken? Het zijn natuurlijk mooie verhalen. Maar hoe gaat dat dan? Nou, dan neem ik u nog weer even mee naar de tekst ten slotte, gemeente. Want dat tweede gedeelte van de tekst daar staat, want dit is de wil van God in Christus Jezus over u. En het is terecht dat de meeste uitleggers bij dit Bijbelgedeelte ook er de vinger bij leggen dat die woorden niet alleen terugslaan op onze tekst, op het dank God in alles, maar ook op wat eraan vooraf gaat. Verblijd u ten allen tijd en bid zonder ophoud. Dus het is de wil van God om te danken, om te bidden en je te verblijden. Dat is de wil van God. En Paulus zegt dat is de wil van God in Christus Jezus voor u. Dus die wil van God, dat is niet maar een dwangbevel dat we moeten opvolgen. Dat is niet maar zoiets van de Heere, leg de zweet erover dat we moeten danken, terwijl dat onmogelijk is. Nee, zegt Paulus, het is de wil van God in Christus Jezus voor u. Die wil van God komt in Christus Jezus naar ons toe, in dat machtige heilswerk. God die zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar hem heeft gegeven. En dat betekent dat danken nooit zonder bidden gaat, gemeente. Het is ook een bidden zonder ophoud. Het gebed is ook een levenshouding toch van de echte christen. Zoals Daniel in Babel bad. En 3 keer per dag in de opperzaal het aangezicht van de Heere zocht. Of Nehemia die als koning onder zijn werk ten dienste van de koning zijn hart ophief tot God. Weet u waar deze dankbaarheid geboren wordt? In harten van mensen die de gemeenschap met God hebben leren kennen. Door de Heere Jezus Christus. Die dankbaarheid is vrucht van de Heilige Geest. Het is de wil van God in Christus Jezus over u. Het is de Heilige Geest die je aan de Heere Jezus verbindt. en die je de gemeenschap met de Heere Jezus leert kennen. Jezus, die aan het kruis de zaligheid verworven heeft door zijn bitter lijden en sterven. En hij is aan het kruis van God verlaten, opdat wij nooit meer van God verlaten zouden worden. Dat is de vrucht van het kruis, gemeente. En die vrucht van het kruis, die leert ons danken. Dat God ons nooit verlaat. Ook al gaat het door de nacht van beproeving en strijd in ons leven. Ook al waren er in de achterliggende jaar dagen en weken misschien, waarin het zo moeilijk en zwaar was. Maar Gods kinderen, die niet altijd het gevoel van Gods aanwezigheid beleven en ervaren, die mogen toch zeggen vanavond, hij was erbij. En hij heeft me gedragen, ook bij een open graf. Er waren die eeuwige armen die me ondersteunden. De Heere die was erbij, ook toen ik ging door het dal van de schaduwen van de dood. Hij is van God verlaten, opdat ik nooit van God verlaten zou worden. De Heere Jezus die heeft de drinkbeker van de toorn van God tot de laatste druppel leeg gedronken. Hij heeft de vloek gedragen om ons met zijn zegening te vervullen, gemeente. Kijk, en dat ontvang je nou in de weg van het gebed. Die gemeenschap met God, die echte vreugde in God, die niet afhankelijk is van de omstandigheden, maar die juist in alle omstandigheden door het licht van de Heilige Geest gaat glanzen en gaat oplichten. Dat God er is in zijn genade, dat hij mij niet loslaat, dat hij trouw houdt tot in eeuwigheid. En zo doet hij mij opnieuw de liefde van God ervaren en wordt het danklied in mijn hart geboren, ook in alle omstandigheden. Kijk, zo kon Habakuk dank bij al die lege stallen en bij die kale wijnstokken. Zo kun je danken, gemeente. Net als dominee Martin Rickaert, die zware maanden in Eilenburg, dat hij de ene dag na de andere zoveel mensen moest begraven, omdat hij mocht weten, deze God is met mij. Zelfs in de werkelijkheid van de dood is die nabij en is die de levende God. En had hij ook het perspectief op Gods machtige toekomst. Dat eenmaal de dood door Christus voorgoed overwonnen zal worden. Dankt, dankt nu allen God. Is dat onze dankdag, gemeente? Is dat op deze oudejaarsdag wat we overhouden? Ja, hebben we God tot onze God? Kennen we de Heere Jezus als onze borg en zaligmaker? En is dat wat ons vanavond met diepe dankbaarheid vervult, dat God zijn enige geboren Zoon gegeven heeft, opdat wij eeuwig zouden leven door Hem? Kijk, je kunt heel wat hebben, gemeente. En je kunt misschien ook wel zeggen aan het einde van dit jaar, ik heb het nog aardig goed gedaan. En als ik naar mijn bankrekening kijk, en als ik naar mijn bedrijf kijk, en als ik naar de ontwikkeling kijk, och, dan hebben wij nog niks te klagen, dan gaat het allemaal nog goed. Maar is dat wat u rust geeft? Dat het nog wel aardig goed gaat? Dat kan ook van je weggenomen worden. En dat kan al heel snel van je weggenomen worden. Je kunt als die rijke dwaas zijn, in de gelijkenis van de Heer Jezus, die bij zichzelf zegt, ik heb vele goederen, ik heb genoeg. Maar hij vergat dat op een nacht God naar hem toe kwam om zijn ziel op te eisen. Dat is ook de ernst van de oudejaarsavond, gemeente. Niets is hier blijvend. Alles wat wij hebben, alles wat wij aan bezittingen hebben. Alles wat we hier in ons leven hebben. Het is allemaal van voorbijgaande aard. Dat kan ons de echte vreugde niet geven. God is de bron van de echte vreugde. De Heere Jezus is de zaligmaker die ons het echte leven geeft. Is Hij gemeente? Is Hij onze vreugde? Is Hij de bron van ons danken vanavond? Wijlen dominee F. Bakker. Hij was predikant in de christelijke gereformeerde kerken in de vorige eeuw. En hij is wat op oudere leeftijd dominee geworden. En hij is maar 9 jaar gediend. Hij had een ernstige ziekte. Waardoor hij toch eigenlijk nog op jonge leeftijd uit het leven werd weggedoken. Hij heeft een boekje geschreven. Gebedsgestalt. Misschien kennen de ouderen onder ons dat wel. En het is een boekje dat niet alleen in het Nederlands is verschenen, maar dat in heel veel talen is verschenen, tot in het Chinees toe. En zo heeft deze dominee, die maar heel kort gediend heeft in onze kerken, heeft hij na zijn sterven nog tot velen gesproken. En hij zegt, als het om dit danken en bidden gaat, hij zegt, alle dankenstof ligt in Christus. Dat is misschien wat ouderwets gezegd, maar daarmee wilde hij aangeven. Alle reden om God te danken ligt in de Heere Jezus. Dus je mag zien wie Hij is. Als de Heilige Geest je ogen opent voor Hem, dat je door Hem zalig mag worden, dat je door Hem behouden wordt. Alle dankenstof ligt in Christus. Hij is de grote gave, Hij is de grote gift. En al het andere is toegift. Al het andere, dat krijg je erbij. Al het andere, dat wordt je toegeworpen, zegt de Heere Jezus, toch zelf. Is dat onze dankdag? Onze oudejaarsavond? Christus, de gave van God. Hem zij de dank, de lof en de eer, tot in eeuwigheid.